Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting, om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 Fork Ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten, door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere Fork Rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een Fork Ranger. In het centrum van Leiden en Woerden staat een zelfbedieningswinkel met knetterverse groenten en andere lekkernijen van regeneratieve boerderijen in de buurt. In deze aflevering praat ik met Fanny Landsbergen, die samen met Joost van Schie deze winkels heeft opgezet. Fanny vertelde hoe ze in haar vorige baan probeerde om boeren in Afrika te helpen met duurzame landbouw en toen ook de behoefte voelde om Nederlandse boeren te helpen die willen verduurzamen. We hebben het gehad over haar passie voor een eerlijke prijs voor eten, haar frustratie met supermarkten en hoe super lekker groente eruit ziet en smaakt als je het 's ochtends oogst en het diezelfde middag al in de winkel ligt.
Nou, Fanny, welkom. Jij hebt samen met boer Joost de winkel Oogst opgericht, waar mensen in Leiden boodschappen kunnen kopen van natuur inclusieve landbouw. En voordat we het hebben over de winkel, ben ik benieuwd wat je weg hier naartoe was. Want ik zag op LinkedIn dat je bedrijfskunde hebt gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Heb ik zelf ook gestudeerd, dat is leuk. Wel iets later dan jij, volgens mij.
Hoeft het toch niet bij.
En toen heb je verschillende dingen gedaan, maar volgens mij altijd wel rondom start-ups en ondernemen, als ik het goed zag.
Ja, ik was eigenlijk, toen ik bedrijfskunde studeerde, ik studeerde af eigenlijk in het jaar dat microfinanciering heel hot werd. En ik deed master en dat heette Business and Society Management van bedrijfskunde. En dat ging eigenlijk over wat kunnen bedrijven doen voor de maatschappij eigenlijk. Toen ben ik dus al best wel gaan focussen op microfinanciering, want dat wilde ik graag, daar wilde ik graag in werken. Dus ik ben uiteindelijk bij Fortis gestart, omdat al de microfinancieringsbanken zeiden eerst even wat kredietervaring opdoen. Vanuit daar 2 jaar bij de bank gewerkt en toen aan de slag gegaan bij Credits met een Q. Wat de start was van de eerste microfinancieringsbank in Nederland. Was heel tof. Dus we financierden startende ondernemers die niet door reguliere banken werden gefinancierd. Ik was daar eerste werknemer. Met dus het tweekoppige MT-team. En daar merkte ik dat ik ook eigenlijk de opstart van zo'n sociaal bedrijf heel interessant vond. Dus hoe kunnen we de impact maken die we willen maken, maar ook hoe maken we het een solide business case? Dus na een paar jaar dacht ik, dat wil ik eigenlijk meer doen. En toen ben ik bij Envio gestart. En Envio is een bedrijf waar ze sociale of impactbedrijven bouwen. Op een paar plekken in Nederland, maar ook in Afrika, India en Indonesië. En ik heb er 10 jaar gewerkt, eigenlijk met name gericht op Afrika. En de laatste 3 jaar veel in Kenia gewerkt in de voedselketen. Eigenlijk met als missie hadden we daar om de voedselreductie of het voedselverlies in de keten te reduceren. Vooral gericht op de groente- en fruitketen, want daar gaat 50% van het voedsel verloren voordat het op de markt komt. Daar verzonnen we en testen we en bouwden we vervolgens bedrijfsoplossingen om dat probleem te tackelen. Vaak zijn het natuurlijk grote systemische problemen waar je een aantal bedrijven eigenlijk nodig hebt. Nou ja, en daar kwam ik in contact met het onderwerp van regeneratieve landbouw. Dus nu gaan we richting de start van oogst. En ik vond dat echt een super interessant onderwerp, omdat ik denk dat het veel van onze crisissen kan oplossen waar we nu in leven. Onze vraag daar was dus ook, wat kunnen we doen om de boeren die willen de transitie willen maken naar zo'n soort duurzame vorm van landbouw, hoe kunnen we die helpen en dat bespoedigen? En toen we dat aan het uitvogelen waren, kreeg ik ook heel erg de behoefte om er eigenlijk daar ook mee in Nederland aan de slag te gaan. Omdat ik zag dat het probleem redelijk vergelijkbaar was. In ieder geval een deel van het probleem. Want al die boeren in Kenia die zeiden, als jij mij goede markt geeft met een goede prijs, dan ga ik wel. Ik denk dat het eigenlijk hetzelfde hier is. Dus ik ben eigenlijk langzaam mijn werk bij Envio gaan afbouwen. Het was heel fijn. Ik heb het eerst 50-50 kunnen doen. Maar uiteindelijk, begin 2022 ben ik helemaal voor oogst gegaan. Ik heb eerst een paar opdrachten voor boeren in Nederland gedaan die transitie wilden maken om te ontdekken van wat hebben zij nodig en wat kan ik brengen, want ik kom natuurlijk niet uit de landbouw. Bij een van die boeren kwam ik dus het model tegen van onbemande winkeltjes rondom de boerderij. En ik heb hem daar toen bij geholpen. Samen met hem gebrainstormd van hoe kunnen we dit model nou voor meer boeren mogelijk maken. Zo is oogst ontstaan.
Ja, leuk. Leuk om ik ken oogst nu al een tijdje, maar leuk om ook te horen waar dat vandaan komt. En was duurzaamheid altijd al iets wat je interesse had? Of ben je daar een soort van meer ingekomen? Of hoe ging dat? Was dat meteen al iets na je studie waar je mee aan de slag wou?
Nou, wel dus, maatschappelijke problemen of zo. Maar ik ben dus eigenlijk gestart meer op sociale problemen. Niet per se duurzaamheid, nee. Dat speelde denk ik toen minder. In de basis is het ook gewoon zo dat ik het gewoon echt heel leuk vind om te werken aan iets waarmee je echt een groot probleem oplost. En duurzaamheid, ik denk eigenlijk dat eigenlijk pas een paar jaar terug. Ik ben nu wel 5 jaar vegetarisch of zoiets. Dus ik denk zoiets toen begon het wel, begon echt het klimaat wel een zorg te worden. En dat ontwikkelt zich dan zo langzaam in je eigen leven. Zo ga je steeds een stapje verder. Dus dat was, eerst startte ik met vegetarisch. En toen ging ik ook kijken naar ons huis. En bijvoorbeeld hoe kun je, wat kun je met je kleding doen. En doordat ik ook steeds meer leerde over boeren, kwam dus ook, ging dus ook steeds meer biologisch eten. We zijn ook nog een tijdje, ik denk 2 jaar, echt vegan geweest. Nu ben ik weer een beetje op een andere route, maar
ja, dat,
zo ga je dat stap voor stap ontdekken.
Ja, leuk. Dat zag ik ook in een interview volgens mij. Dus daar wil ik het straks ook nog over hebben. Over die, laten we het hebben over de winkel. Hoe ziet die eruit en hoe werkt die?
Ja, we hebben er ondertussen 2, maar voor de uitleg kunnen we het inderdaad bij 1. Hoe ziet die eruit? Ja, het is denk ik, het is een buurtsuper of een hele kleine supermarkt. In het centrum van de stad. Dus eentje in Leiden en eentje in Woerden. Je kunt er eigenlijk al je vers producten halen. Dus we hebben groente, fruit, zuivel, vlees, eieren, kaas. En dat vullen we dan aan met droogwaar. Zodat je eigenlijk ook je diner of ontbijt er kan krijgen. En dat zijn dus allemaal producten van regeneratieve boeren uit de buurt. We proberen ook met zoveel mogelijk lokale makers te werken voor wat meer bewerkte producten. Het is een winkel die wordt gerund door een van de boeren. Hij of zij zorgt ervoor dat hij de producten ophaalt bij de ongeveer 12 boeren die leveren aan de winkel. Zodat we altijd lekkere, verse, volle producten liggen. Het is een model waarin we werken zonder personeel. Dus we hebben een app gebouwd waarmee je als klant de winkeldeur opent. Dan doe je eigenlijk gewoon je boodschappen en dan tik je in de app aan wat je mee wil nemen en dan kun je zo met iDeal betalen.
Ja, leuk. En ja. Ik ben zelf helaas nog niet geweest, maar dat ben ik wel van plan.
Leuk.
Want hoe zit het dan met de prijs van de producten? Hoe verhoudt zich dat tot andere supermarkten? En jullie hebben geen personeel, dus daarmee bespaar je ook weer kosten. En hoe werkt het dan voor die boeren? Of waarom is het dan voor die boeren ook zo aantrekkelijk of nodig? Of hoe zit dat precies?
Ja, dat is een belangrijke vraag, want dat is eigenlijk ons doel. Om de boeren een goede prijs te geven voor de producten die ze maken. Dus het startpunt van onze prijs ligt is eigenlijk dat we aan de boer vragen van wat heb je nodig om dit product te maken op regeneratieve of natuurinclusieve manier. Dat is vaak, dat kost vaak meer. Dus zij hebben vaak een lagere opbrengst, of in ieder geval niet per se een lagere opbrengst, maar ja, kleinere oppervlaktes of bijvoorbeeld minder dieren op een bepaalde oppervlakte. Ze moeten vaak meer met de hand doen. Dat is het startpunt, een goede prijs voor de boer. Het is een veelgehoorde vraag die hij noemt van je schrapt er, het is een korte keten, dus je schrapt er kosten uit. Maar dat is natuurlijk ook zo, maar aan de andere kant zijn wij ook heel inefficiënt als je het vergelijkt met de supermarkt. Dus ik denk eigenlijk dat de korte keten, ja, ik weet niet of dat kosten eruit haalt, eerlijk gezegd, ik denk niet. En er is eigenlijk nog een element. Dus de boer werkt regeneratief, wat investeringen met zich meebrengt. En ze maken een ambachtelijk product. Wat eigenlijk ook inefficiënt is. Als je puur naar de kosten kijkt. Hè, dus bijvoorbeeld als je naar onze melkveehouder kijkt, die de melk en de yoghurt maakt. Die doet dat allemaal op zijn boerderij. Die heeft daar zijn eigen machines voor. En dat is heel waardevol, want daardoor drink je dus melk van één type koeien, van één boerderij. Het wordt niet gehomogeniseerd. Dus heel gezonde en lekkere productie. Maar ook eigenlijk wel duurder dan dat je het van heel veel boeren in één hele grote fabriek zou doen. Dat resulteert eigenlijk dus in dat de prijs in de winkel vergelijkbaar is met die van een natuurvoedingswinkel of een Odin bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we daar iets onder liggen vaak. Maar het is wel duurder dan een supermarkt, dan biologische producten in de supermarkt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te zeggen. En dus allemaal producten zijn minimaal biologisch.
Ja, ja, want daarop verder gaand, hoe bepalen jullie, of laten we het eerst hebben over wat betekent natuur inclusief of regeneratief? Want het is, ik word daar zelf altijd super enthousiast van dat hele concept. Dat heeft mij ook heel veel hoop gegeven. Alleen als consument is het wel heel moeilijk om te bepalen, oké, ik ga nu regeneratieve producten kopen. Hoe doe je dat dan? werken jullie natuurlijk samen met de boeren, dus krijg je veel meer inkijk dan je als consument zou hebben. Maar hoe doen jullie dat? En wat zijn jullie eisen eigenlijk?
Ja. Dus regeneratieve boeren. Ik gebruik maar het woord regeneratief. Dat is eigenlijk wat we gebruiken. In onze communicatie gebruiken we soms ook wel natuurinclusief, omdat we denken dat het een makkelijker woord is voor klanten. Maar ik ben eigenlijk een beetje aan het switchen naar regeneratief, want het wordt wel al meer gebruikt en anders wordt het ook weer heel onduidelijk. Dus regeneratieve boeren zijn eigenlijk boeren die producten maken met heel veel zorg en aandacht voor de bodem en de biodiversiteit. En eigenlijk proberen zo te werken waardoor die bodem en biodiversiteit niet uitput, maar eigenlijk herstelt, dus beter wordt. Dus dat wil zeggen meer structuur, meer wormen in de bodem, waardoor het beter vocht kan vasthouden. Meer verschillende gewassen, meer insecten, meer dieren.
Ja, dat precies. Eigenlijk meer leven gewoon. Op alle vlakken. Ja, dat, en want dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te meten of te bepalen. Dus hoe streng zijn jullie? Wie mag er wel en niet meedoen?
Nou, kijk, wat helpt is dat. Dus oogst is in een franchise concept. Dus de boer die de winkel runt, of de ondernemer die de winkel runt, die kent alle boeren goed die leveren. En kan daardoor goed de selectie maken. Waar we eigenlijk naar kijken is dat alle boeren minimaal volgens biologische principes werken. Daarbij zijn de belangrijkste geen kunstmest, geen pesticiden en geen preventieve antibiotica. Het overgrote deel is ook biologisch gecertificeerd, maar het is geen vereiste bij ons, omdat we sommige boeren kennen die heel natuur- of regeneratief werken, maar bijvoorbeeld niet voor kiezen om te certificeren. Nou, dus dat is eigenlijk de minimale vereiste. En dan zoeken we wel een groot deel van de boeren die levert aan de winkels, die zijn vrij ver in de regeneratieve route. Want dat is een beetje het moeilijke ook aan regeneratief. Je bent daar nooit klaar mee. Het kan altijd meer leven zijn. Dus je bent ergens onderweg. We werken graag met de pioniers. En dat is ook echt leuk, want als je zo'n groep boeren bij elkaar hebt, die kunnen dan ook wel weer, die stimuleren elkaar ook wel weer. Ook al zijn het natuurlijk heel verschillende dingen die je doet als bijvoorbeeld als groentekweker en als melkveehouder, dan houdt het natuurlijk iets heel anders in. Maar,
ja. En ik was ook wel benieuwd, heb je een beeld bij welke soort mensen er bij jullie boodschappen komen doen?
Ja, we hebben heel veel verschillende groepen. En ik denk, kijk, in ieder geval zijn er veel mensen die wel echt met natuur of duurzaamheid bezig zijn. Dus toch wel een redelijk groene doelgroep. Ons doel is ook wel om dat wat meer naar het lichter groene publiek te trekken. En dat zien we ook wel, dat lukt ook wel. Omdat een van de belangrijkste dingen is dat het natuurlijk gewoon moet passen in je leven als consument die eten koopt. En ja, het is voor heel veel mensen. We moeten boodschappen doen passen in een best wel druk leven. Dus gemak is gewoon heel belangrijk. Dus we zien dat de klanten, een groot deel van de klanten, echt best wel dicht bij de winkel wonen. Of in de stad zijn. Maar aan de andere kant trouwens, hebben we ook wel echt mensen die er naartoe komen vanuit dorpen eromheen. En als je kijkt naar leeftijden, is het is het ook best veel verschillend, zeg maar vanaf student tot oudere mensen. Maar eerlijk gezegd is de oudere doelgroep is echt wel een belangrijke doelgroep voor ons. Ik denk die hebben toch wel wat meer binding misschien met het platteland. En zijn ook veel mensen die gewoon al heel lang alleen maar biologisch kopen. En dan graag de boeren steunen. En ook wat meer tijd hebben, dat scheelt iets.
Oh ja.
Wij zijn toch een extra stop naast de supermarkt.
Ja.
Dus we maken het makkelijker doordat je niet alle boerderijwinkels afhoeft. Maar we maken het moeilijker dan alleen maar één keer naar de supermarkt.
Ja, precies. En wat is het meest verrassende inzicht over supermarkten? Of over die wereld van voedsel verkopen, wat je hebt geleerd sinds je hiermee bezig bent?
Nou ja, wat ik wel frappant vond, was bijvoorbeeld dat onze akkerbouwer Chris Kempenaar, die vertelde dat wat al zijn collega-boeren doen, die ook, dit voorbeeld ging over kool. De supermarkten, dat wist ik natuurlijk wel, maar ja, in de praktijk is het dan zo bizar. Die vragen natuurlijk allemaal om dezelfde maat van producten. En wat akkerbouwers dan doen, die kool telen, is dat ze een speciale machine hebben die op een specifieke lengte, zeg maar, de stam, of zeg maar het beginpunt afsnijdt. En dan de bladeren die eigenlijk te veel zijn, eraf blazen. Zodat het, dus hij wordt gewoon uitgepeld totdat het precies op die maat komt. En de rest gaat dus weg. Dus dat vind ik toch wel bizar om te horen. En leuk dat wij gewoon allemaal grote en kleine collega's hebben.
Oh ja, dit is wel inderdaad zo'n bizar feitje. Dat je wel weet dat iedereen moet voldoen aan dezelfde grootte en formaat. En een soort van beauty standards die niet per se logisch zijn, maar als je het dan zo hoort. Ja, dat is ook wel een bruggetje naar gewoon hoe jij persoonlijk boodschappen doet. Want ik las ergens dat jullie als gezin volgens mij Albert Heijn vaarwel hebben gezegd. Waarom was dat? En hoe principieel ben je daarmee? Kom je daar nooit meer of hoe ga je daarmee om?
Ja, goede vraag. Dat was na de uitzending van de Keuringsdienst voor Waarde voor. Die ging over het beter leven. Nee, niet het beter leven. Het beter voor de boer. Ja, het is geen keurmerk, maar het campagneprogramma. En ik heb daarna overigens medewerkers van dat programma van Albert Heijn er ook over gesproken. En die hadden weer. Ja, die keken er natuurlijk heel anders naar. Dus je moet het vast met een korreltje zout nemen. Maar wat ik er echt heel vervelend aan vind, is dat je echt totaal geen idee hebt wat het nou eigenlijk betekent, zo'n sticker erop. En het is daardoor al, vind ik, gewoon misleiding van klanten. Dat er wel zo'n sticker op zit, maar het wel één beter levensster heeft. Nou ja, dus dan snap je er helemaal niks meer van als klant. Dus ik was echt pissig. Ik dacht echt, dit is echt niet richting transparantie, maar de verkeerde kant op. Wij hadden toen zelf nog een wekelijks werd er bezorgd voor de Albert Heijn. Dus dat heb ik die avond opgezegd. En ik ben toen gewisseld naar Hofweb, die dus nu één keer per week komt brengen. Dus dat is heel fijn. Ik ben niet heel principieel erin, want er zijn nog wel een paar producten die ik nog bij de Albert Heijn koop.
Ja. Ja, nou ja, zo. Fork Ranger is nooit super zwart-wit. Dus dat past hierbij ook wel weer.
Nee, ja, precies. Ik denk gewoon, als je maar bewust. Ik ben me nu gewoon heel erg bewust waar ik mijn geld heen breng. En dan wil je gewoon dat het op een goede plek is.
Ja. En je had het net al daarover dat jullie eerst een tijdje vegan aten en nu niet helemaal meer. Hoe ging dat? En heb je hier soms nog wel eens twijfels over of hoe ben je daarmee bezig?
Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Totdat ik kreeg best wel veel problemen met mijn, ja, eerst met mijn maag, nu met mijn darmen. Toen, ja, van verschillende kanten hoorde ik toch wel van, ja, ik denk dat je toch wel misschien één keer per week ja, meer eiwit of eigenlijk toch ook wel vlees misschien moet eten. Ik heb me daar eerst wel tegen verzet. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het moet wel gezond zijn voor jou. Dat werkt natuurlijk ook bij iedereen anders. Ik heb dat ook als enige zijn zeggen vaak, dat het voor vrouwen wat ingewikkelder is. En eigenlijk een bijkomende, ja, daarbij kwam. Dus dat ik toen met al deze boeren in aanraking kwam. En ik heb was echt een supermooie term gehoord, die ik wel bij mezelf vind passen. Namelijk een farmatarian.
Leuk.
Dus ja. Als je producten koopt, dan weet je van welke boer ze komen en hoe ze worden gemaakt. Daardoor vind ik het helemaal goed om heel af en toe wat vlees of kaas te eten.
Ja, en dat doet me denken aan soort van al die producten die in de winkel liggen, van groente tot vlees en kaas. Heb je een lievelingsproduct in de winkel? Of dat nou gaat om smaak, of het verhaal eromheen, of gewoon waar jij bijzonder veel van houdt?
Ja, ik word wel echt het blijst als de groenten net in de winkel worden geleverd. En dat maakt dan eigenlijk niet eens uit wat. Nou ja, het seizoensgroente in het bijzonder. Want dat ben ik eigenlijk ook sinds een jaar of zo veel meer aan het doen. Dus dat is gewoon wat een leukere uitdaging. Maar ook als je gewoon ziet, want de groenten worden 's ochtends geoogst. En dan ligt ze 's middags in de winkel. Of 's ochtends al. Maar dat ziet er zo mooi uit. Dan wil je meteen, daar krijg je gewoon honger van als je dat ziet. Dus dat is heel fijn. En guilty pleasure is wel de kaas van Joost van Boerderij de Eenzaamheid.
Ja. Ja, die heb ik ook nog niet geproefd. Maar ik heb even ook op de website nog eens rondgekeken. En toen dacht ik wel, ik ben hier wel heel benieuwd naar.
Ja, dat is echt heel lekker.
En heb je ook een lievelingsrecept? Een lievelingsrecept? En ik ben ook benieuwd. Misschien heb je heel wat Fork Ranger recepten al langs zien komen, of je ook een lievelings Fork Ranger recept hebt.
Geheimsvraag. Oh, lievelingsrecept vind ik ook moeilijk. Ja, ik vind de gele curry, ik denk toch wel, daar denk ik als eerste aan. Curry, dat vind ik wel echt heel lekker. Ja, nee, Fork Ranger recept, dan moet ik even kijken welke ik ook weer gemaakt heb. Ja.
Dat is goed.
Ja.
Nog even over oogst. Wat is je droom hiermee? Wil je dat dit een concurrent wordt voor supermarkten? Of blijft het meer een soort niche buurtsuper? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Wat ik hoop is dat er gewoon heel veel van. Want ik zie eigenlijk een oogstwinkel als een lokaal voedselsysteem. En eigenlijk elke franchise-nemer van oogst die wil uiteindelijk wel toegroeien naar 2 of 3 winkels in de buurt. Met dezelfde boeren dus. Dus dan wordt het echt een systeempje met een paar mensen, zeg maar een stuk of 15 boeren best wel veel klanten uit die regio, waarbij je gewoon een heel korte feedback loop hebt en mensen echt weer weten hoe het geproduceerd wordt en door wie en waarom. Dus dat hoop ik gewoon op heel veel plekken in Nederland te kunnen doen. En daarbij maakt het me dan, maakt het me uit. Nou, een niche, dat klinkt niet zo lekker. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe wij zijn. Maar ik hoop wel dat oogst inspireert. En of dat nou de supermarkt is of andere initiatieven. Dus ik hoop wel dat er veel meer lokale systemen ontstaan. Ja, en dat betekent dan wel dat de supermarkt kleiner wordt, ja, inderdaad.
Ja. Ja, mooi. Ik hoop het ook. Ik moet ook maar eens op zoek gaan naar een winkel bij mij in de buurt. Want dat is wel een van mijn dingen waar ik mijn boodschappen koop. Waar ik nog wel wat stappen in kan zetten.
Maar waar woon je ook weer? Utrecht?
In Amsterdam.
Oh, Amsterdam. Oh ja. Ja. En dan willen we zekerheden. Krijgen we ook heel veel vragen van Amsterdammers. Uitdaging daar is misschien nog de huurprijzen. Ja.
Dan heb je wel geen personeel, maar dat, als je dan huurprijzen ziet, dan word je ook niet blij van. Nee, precies. Dan heb ik hier nog een stapeltje kaarten met allemaal verschillende soorten vragen. Wou ik ook nog gewoon een paar aan je voorleggen. Dus ik kies er gewoon twee uit en dan kun je links of rechts kiezen. Het is ook geïnspireerd door mijn favoriete podcast. Dus welke wil je? Je ziet nog niet welke erop staat, maar je moet gewoon kiezen.
Oh, oké. Okay. Ik kan niet lezen. Links.
Oké. Wie heeft jou geïnspireerd?
Johannes Regelink. Dat is dus de boer van burgerboerderij Patrijs. En een van de twee boeren waar ik een opdracht voor deed toen ik voor mezelf startte. Het is echt een fantastische ondernemer samen met zijn vrouw Johanna trouwens. Zij hebben hun plan was om de boerderij van hun ooms, zijn oom over te nemen en die melkveehouderij naar agro-ecologisch te transformeren. Die koop is uiteindelijk niet doorgegaan, maar uiteindelijk hebben ze toch een mooie boerderij in die buurt gevonden en zijn ze dat nu aan het doen. En zij werken dus met 5 winkeltjes rondom een boerderij waar ze uiteindelijk alle producten willen afzetten. En hij is echt een ontzettende pionier, dus hij heeft ook een hele grote financiering om te halen voor die overname. En ja, dit model is gewoon heel ingewikkeld bij banken, dus dat is echt al een prestatie op zich dat is gelukt. Daarnaast heeft hij trouwens ook nog heel veel andere financieringsbronnen natuurlijk aan moeten boren, maar ja, die gaan dus hoe die onderneemt en met welk doel vind ik heel mooi. En ook de manier waarop, want hij probeert alles te delen van hun learnings en hun reis. En heeft ook mij dus echt geholpen bij de opzet van Oogst om eigenlijk zijn model soort van te repliceren. Dus hij heeft gewoon heel veel hart voor transitie van de landbouwsector.
Ja, mooi.
Ja.
Nou, dan de volgende. Rechts of links?
Rechts, dan maar, hè.
Hoe houd jij de balans tussen werken en genieten?
Oh, wat een moeilijke vraag, want dat vind ik echt moeilijk. Ik heb pas gelezen dat iemand zei, ja, je moet eigenlijk blokken ontspanning inplannen in je agenda. Dat doe ik niet, maar dat vind ik wel iets.
Ja.
Dat is wel iets wat ik eigenlijk wel zou willen gaan doen. Ik denk wel dat het helpt dat ik een gezin heb. Dus dat dwingt soort van ook in ieder geval een soort van structuur in je dag en een eind van je werkdag. In ieder geval bij het eten. Maar ik vind het wel een uitdaging. Omdat ik toch wel merk, kijk, dat altijd bij mijn werk ook eigenlijk altijd al wel, dat je dat het druk is en dat ik voel me verantwoordelijk en je wilt het goed doen en het kan altijd beter. Maar ik vind het als ondernemer nog wel een extra uitdaging, want het voelt toch wel anders. Ik heb nu toch soms wel echt last van, als bijvoorbeeld de omzet in de winkels niet zo groeit als ik zou willen en ik weet niet waarom, dan krijg ik echt stress, kriebels. Dan krijg je toch de neiging om meer te werken. Er zijn altijd nog zoveel goede ideeën die je zou kunnen doen. Ja,
dat is herkenbaar.
Heb jij nog goede tips?
Ja, nee, ik weet niet echt. Ja, wat mij heel erg heeft geholpen is een boek die gewoon... Ja, ik kan niet meer concreet zeggen. Er is niet één soort geheime tip, maar het was vooral een soort mindset switch. Van dat ik nu niet meer trots ben als ik lang heb gewerkt. Als ik een hele lange dag heb gemaakt, dacht ik vroeger altijd van, oh ja, echt goed. En minder dan 8 uur had gewerkt, dan ja, voelde ik me daar niet helemaal goed bij. En nu ben ik daar wel trots op als dat lukt. Dat heeft even gekost, maar dat is voor mij wat het nog het meest werkt tot nu toe. Om daaraan in ieder geval daaraan te werken.
Ja. Oh ja, en wat trouwens wel ook nog wat ook wel werkt, is ik heb eigenlijk een beetje als groot experiment anderhalve maand geleden of zo een week een stilte retreat gedaan. Wat ik overigens iedereen kan aanraden. Maar daaruit, ik had eigenlijk nog nooit echt gemediteerd. En ik vond het wel echt super fijn. Dus sinds die tijd mediteer ik elke dag een kwartiertje als ik begin.
Oh.
Dan gaat het dus ook vaak over... Ja, met welke mindset ga ik de dag in? Of wat is je intentie of zoiets? En dat helpt wel. Om eventjes weer te landen voordat je gewoon weer doorgaat in je to-do list.
Ja, precies. Oh ja, goeie. Nou, laten we nog één vraag doen. Rechts of links?
Links.
Wat is het lekkerste dat je ooit hebt gegeten?
Het eerste wat in me opkomt is niet het lekkerste. Dat was het. Kui heet dat. Dat is cavia in het Peruaans.
Ja.
Dat we kregen bij het gastgezin in Peru.
En waarom komt dat als eerste in je op?
Ja, het bijzonderste denk ik. Dan moest ik wel even slikken. Want die oma van het gastgezin die liet eerst even zien hoe ze had hem al onthaard. En dat zat het kavertje jaartje zo opgezet in de keuken voordat ze dat ging bereiden. Gewoon dat beeld van hoe echt dat beest op je bord natuurlijk.
Ja.
Het is ook wel grappig voor in relatie voor Peter. Dat doet dus wel wat met
En was het wel lekker?
Ja, het was eigenlijk gewoon niet heel bijzonder. Het smaakt een beetje naar kip.
Ja.
En er zit ook helemaal niets voor vlees aan.
Ja.
Ik kan eigenlijk niet één gerecht, misschien wel de Parmigiana. Ja, we zijn op sabbatical geweest in Italië, een paar jaar geleden. En daar hebben we vooral in Puglia helemaal in de laars echt heel lekker gegeten. En dan met name gewoon, weet je wel, de meest simpele... recepten zoals Italianen dat kunnen, maar dan gewoon met goede ingrediënten en lekker vers.
Ja, dat klinkt heel goed en heel lekker. Ja. En zo te horen, als je bij jullie op dat goede moment in de winkel staat, kun je ook zulke verse producten halen. Dus alleen dan nog de Italiaanse kookkunsten erbij.
Ja.
Hey, superleuk om meer te horen over hoe jij ermee bezig bent. En ik heb nog heel veel andere vragen waar we vast een andere keer nog verder over kunnen kletsen.
Als je in de winkel bent, toch?
Ja, zeker, als ik in de winkel ben. Wat zou je mensen nog mee willen geven over oogst en waar ze jullie kunnen vinden? Of wat wil je mensen nog toe oproepen of meegeven?
Ik denk als je bezig bent met hoe je duurzame keuzes kunt maken in je leven, is eten gewoon een belangrijke en ook wel eigenlijk wel redelijk laagdrempelige stap om te zetten, die veel impact maakt. Ik denk dat je klanten bij Oogst zijn zo enthousiast omdat ze zich en verbonden voelen met de boeren en eigenlijk ook met oogst als beweging. En ze weten dat het goed is voor de aarde, hoe het is gemaakt. En het is gezond en lekker. Dus ja, het moet even in je systeem komen natuurlijk. Maar ik denk als je dat eenmaal hebt ervaren, dan word je er gewoon heel blij van. Tot nu toe is dat dus een winkel op de Hoogmoord in Leiden, gerund door Boer Joost. En de tweede winkel is in maart geopend door Ramona in Woerden, de Rijnstraat, ook in het centrum. En kom een keer langs.
Ja, dat ga ik zeker doen en hopelijk andere mensen ook. Nou, dankjewel, Ferrie.
Dank.
Voor het genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl/podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over Forkranger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl. Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.